De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen daaruit het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want geen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt.
De tekst voor de prediking voor deze avond is uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben genomen. En dat betreft de versen 26 en 27 van Romeinen 8. Daar lezen wij Gods woord als volgt, Romeinen 8, vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Geliefde gemeente, ik heb in mijn boekenkast een boekje staan van wijlen dominee A. Elshout, in leven predikant van de gereformeerde gemeente. En die dominee die heeft in de jaren 70 een periode gekend waarin hij zwaar overspannen was, zo heette dat toen. Tegenwoordig zeggen we een ernstige burn-out. Depressief was en maandenlang in een psychiatrische inrichting moest worden opgenomen. En daar kreeg hij regelmatig bezoek van een ouderling en van andere mensen. En hij heeft van al zijn wederwaardigheden een boekje, twee boekjes geschreven. Een helpende hand, zo heet dat. En in het boekje staat ook iets geschreven over depressiviteit en het gebed. En dan haalt hij dat bezoek van die ouderling aan die dan tegen hem zei, bij alle goede dingen die die man zei, maar zei hij ook wel eens, dominee, u moet maar veel bidden. En dominee Elshout schreef later, hij had moeten vragen, dominee, kunt u nog bidden? Want dat was mijn probleem, ik kon niet meer bidden. En misschien zijn er wel die dat herkennen, dat je niet kunt bidden. En daar hoef je niet met een burn-out in een inrichting voor te zitten. Dat kan ook zijn als je in de volle kracht van het leven staat, moeder van een huisgezin, of als je jong bent, je bent in je studie bezig, maar dat er door allerlei omstandigheden, zorgen, zonden, geen gebed meer doorkomt. Dat je niet kunt bidden. En dat het zo is wat hier Paulus ook schrijft. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan gaat het dus niet alleen over mensen die onbekeerd zijn en die nooit bidden hebben geleerd. Maar hier gaat het dus ook over mensen waarvan Paulus zegt, wij die de eerstelingen des geestes hebben. Mensen met een nieuw hart. Dat die ook wel eens moeten zeggen, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En we gaan daar samen over nadenken. Aan de hand van die woorden die we hebben gelezen. Dat het voor Paulus en voor, kon het zijn ook biddeloze bidders onder ons, tot een troost was. Dat er iemand was die met onuitsprekelijke zuchtingen voor hem bad. Namelijk de Heilige Geest. Die hem gegeven was. Het zuchten van het gebed, zo schrijven we boven de prediking. Drie gedachten, we letten op het zuchten van de schepping, want daar begint hij mee. Dat de schepping zucht als in barensnood. Ten tweede het zuchten van de kerk. Ook wij, zo zegt hij, zuchten in onszelf. En ten derde het zuchten van de geest. Dus het zuchten van het gebed. Allereerst letten wij op het zuchten van Gods schepping. Dan het zuchten van Gods kerk. En het zuchten van Gods geest. Als wij dit hoofdstuk helemaal zouden lezen, gemeente, dan zien wij dat de apostel Paulus hier op de hoogte van het geloofsleven staat. Als je kijkt hoe hij het hoofdstuk begint, in vers 1, dan spreekt hij met grote stelligheid. Zo is er nu dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En in vers 16, dan zegt hij, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En aan het einde van het hoofdstuk, vers 38, ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven enzovoorts ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dus Paulus spreekt hier uit de volle zekerheid van het geloof. En als je dat zo leest, dan vraag ik mij af, wie onder ons zou deze woorden zomaar na kunnen spreken? Ik denk dat zelfs de meeste mensen met genade, zelfs de meest gevorderden in de genade, toch wel aarzelingen zullen hebben om dit zomaar na te spreken. Maar Paulus sprak hier dus terwijl hij op de toppen van het geloof stond. En in die zin is het best vreemd, opmerkelijk, dat midden in die stelligheid dan die woorden staan uit de tekst. Waar hij zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. In vers 26. En dan spreekt hij dus over het gebed als zuchten. En hij bouwt dat op. Hij gaat eerst beginnen bij het zuchten van de schepping. Dat constateert hij. Het schepsel zucht. De mensen, de dieren, de onbezielde schepping, de plantenwereld, alles zucht. Als een barensnood zijnde, zegt hij. Nou, dat kunnen wij gemeente ook waarnemen, dat de schepping zucht. Op allerlei manieren wordt er veel gezucht. Moeders zuchten als ze met smart hun kinderen baren. Ouders kunnen zuchten als hun kindje ziekelijk is en ziekenhuis in en ziekenhuis uit moet. Wat wordt er gezucht om de gezondheid van jezelf of van anderen? Zuchten vanwege zorgen, spanningen binnen het huwelijk. Of als je ongewild alleenstaand bent. Wat wordt er gezucht in de opvoeding van de kinderen als ze ouder worden? Allerlei zuchten komen wel eens uit onze borst omhoog. Zuchten, ook in het maatschappelijke leven, als het tegen zit, op school of op het werk, als er zorgen zijn op dat gebied, in het bedrijf. Zuchten, als je van de dokter hoort dat je niet meer genezen kunt. Zuchten, als er rouw en verdriet intrede doet in je leven. Op allerlei manieren, en we kennen het allemaal, zijn er de zuchten van het dagelijkse leven. En dat gaat dus over de hele schepping, over alle schepselen, zo staat hier. Ook in de dierenwereld wordt er gezucht, wordt er geleden. Is het een kwestie van roof- en prooidieren eten of gegeten worden, met alle leed en alle zuchten van de schepping die daarbij hoort? Maar wat zorgen wij mensen ook vaak, dat de dieren moeten zuchten, moeten lijden, omdat ze mishandeld worden. Omdat dieren lijden vanwege ons overmatige consumptiegedrag. Hoe worden dieren behandeld? Ook in de intensieve veeteelt bijvoorbeeld. En daar hoeven we de boeren niet de schuld van te geven. Dat zijn wij als maatschappij. Maar de schepping zucht. Ook in die manier, op die manier. De schepping zucht. In de bosbranden die er steeds meer komen. In de zeeën die overstromen. In de aardlagen die ontzaglijke aardbevingen veroorzaken. En zo kunnen we wel een poosje doorgaan, gemeente. Het zuchten van de schepping in de oorlogen, in de terreur, in de haat onderling. Wat mensen elkaar aandoen of wat we ondervinden door de aarde, de schepping die zich steeds meer tegen ons keert. De schepping zucht als een barensnood zijnde. En gemeente, dat is niet een lot, dat is niet iets wat ons zomaar toevalt, dat heeft ook een oorzaak, zo weten we uit de schrift. Dat had God al tegen Adam en Eva gezegd. Daarom is het aardrijk om uwentwil vervloekt. En het zal u distelen en doornen voortbrengen. En in het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten. En sindsdien lijdt en zucht de schepping. Hebben we er wel eens een indruk van gehad, gemeente? Van het zuchten van het schepsel. Als je bijvoorbeeld een dood dier langs de kant van de weg ziet liggen. Een indruk van de vloek die op de aarde ligt. En waarvan we uit de schrift weten dat is vanwege de zonde van de mens. Ik had dat een paar jaar geleden toch wel heel sterk, gemeente, toen wij ons hondje moesten laten inslapen. Dan zeggen mensen, ach ja, het is ook maar een dier en het is beter en ik weet dat allemaal wel, natuurlijk. Maar toch, als je wel eens in die grote, trouwe hondenogen hebt gekeken. En die kijken je aan en die vragen, baas, wat gaan we doen? En jij moet dan zeggen, nou zet de spuiter maar in. Dat kun je overdreven vinden. Maar in het licht van Genesis 3, gemeente, denk ik dat we daar toch wel eens bij stil moeten staan. Want zo'n dier lijdt niet omdat dat dier gezondigd heeft, maar omdat wij als mensheid een vloek over de aarde hebben gebracht. En als je dat gaat beseffen, als je daar een indruk van krijgt, dan word je ook teer op de schepping. En ik weet, we zijn allemaal heel inconsequent. Zeker als het gaat ook om de milieuproblematiek, dan klaagt het mij ook wel eens aan dat je inconsequent bent. En dat je zo mank gaat ook aan het zorgen voor deze schepping. En het is natuurlijk ook een aanklacht dat wij de zorg voor de schepping aan partijen als GroenLinks of aan organisaties als Greenpeace hebben overgelaten. Dat zou van meet af aan veel sterker op de agenda mogen staan en veel meer aandacht mogen krijgen ook onder ons. Want ik geloof wel, vroeger zeiden de mensen dat op een eenvoudige manier, dat als een boer tot bekering komt, dan zullen ze koeien dat merken. En dat bedoel ik nou niet te zeggen dat boeren potentiële dierenmishandelaars zijn, zo moet u dat niet opvatten, maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Dat je een oog krijgt voor het lijden van je dieren. Dat je ze niet zonder reden pijn zult doen. Maar dat je er erg in houdt dat die dieren ook lijden om onze zonde. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En dan ga je toch anders luisteren naar het zuchten van de schepping. Dan komt het wel eens naar je toe. Dat we daar mede verantwoordelijk voor zijn. Maar dat zuchten, wat de schepping dan doet, wat ook de schepsel, wat ook de mens doet, Paulus zegt ervan, wij weten niet hoe dat moet. Wij weten niet te bidden hoe het behoort. Dat geldt natuurlijk van de schepping. Wat wordt er niet gezucht? Nooit meer Auschwitz, bijvoorbeeld. Een zucht die omhoog gaat. Wat wordt er gezucht in omstandigheden van ziekte? Of van rouw? Als er iemand is die mij hoort, zo zeggen sommige mensen dan, zelfs atheïsten, help me dan. We weten niet te bidden gelijk het behoort, zo zegt Paulus. En dat kan op allerlei manieren dat een mens niet weet te bidden hoe dat het moet. Omdat hij niet weet tot wie hij bidt. Maar ook als mensen dat wel geleerd hebben, wij als kerkmensen, dan kunnen er ook nog allerlei omstandigheden zijn dat je niet weet te bidden gelijk het behoort, omdat je dat eenvoudigweg niet meer kunt. Mensen bijvoorbeeld die dement worden, niet meer kunnen bidden. Hoewel ze vroeger wel gebeden hebben. Ook een kind van God kan in dat opzicht het vermogen ontbreken om nog te kunnen bidden. Allerlei omstandigheden kunnen het gebed soms zo in de weg staan. Of dat je geestelijk verkeerd bidt. Je bidt wel, maar eigenlijk doe je dat met het oog op jezelf. Je vraagt om gezondheid. Je vraagt om wijsheid. Je vraagt om voorspoed. Maar hoeveel mensen bidden dat niet naar zichzelf toe om maar makkelijk te kunnen leven en denken niet aan God. Leven voor het hier en nu, gebruiken hun gezondheid en hun wijsheid puur en alleen voor zichzelf. Maar ook Gods kinderen, daar gaat het hier met name over. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat kan ook zo zijn dat in een bepaalde fase van het geestelijke leven, bijvoorbeeld door slordigheid, of doordat zonden aan de hand worden gehouden, het gebedsleven inzakt. Want dat is een van de eerste dingen die daardoor wordt aangetast. Dat tere gebedsleven. Als er een zonde in de weg staat, als je slordig leeft, dan weet je ook niet meer te bidden gelijk het behoort. En dat komen we hier ook in dit gedeelte tegen. Als Paulus dat met name richt dus op Gods kerk. Het zuchten van Gods kerk. Wij dan die de eerstelingen des geestes hebben. Zo heeft hij dat onder woorden gebracht. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wij zuchten in onszelf, zo zegt Paulus. En opnieuw, gemeente, het is toch opmerkelijk dat Paulus dat hier zo zegt, terwijl hij dus op de toppen van het geloof staat. Terwijl hij zojuist gesproken heeft van de verzekerdheid. Terwijl hij ook eerder in eerdere hoofdstukken, Romeinen 5 bijvoorbeeld, nog heeft gezegd: wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar hier, gemeente, is hij toch weer een missend mens. En dat is iets typerend, denk ik, ook voor Paulus. Ondanks datgene wat hij had ervaren, ondanks die geloofsuitspraken die hij mocht doen, Hij is altijd in zekere zin een zuchtend mens gebleven. Al vanaf het moment dat hij heeft leren bidden. Niet als fariseeën natuurlijk, daar heeft hij natuurlijk ook gebeden. Toen zei hij wel zijn gebeden op, maar dat ging meer in de sfeer van de fariseeër uit de gelijkenis. Ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk als die en die. En ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Toen heeft de Heere niet gezegd, ziet hij bid. Maar dat zei hij toen Paulus ging zuchten. Nadat de Heer hem tegen was gekomen op de weg naar Damascus. Toen zei God van hem, ziet, hij bidt. Want toen wist Paulus het niet meer. Wie zijt gij, o Heer? En wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is een trekgemeente die we in alle brieven van Paulus steeds tegenkomen. Dat ondanks die grote geloofsuitspraken die hij deed, dat het nooit een grote, sterke geloofsheld is geworden. Zoals ze wel eens genoemd worden, met een verkeerde uitdrukking. Want de Heer houdt er geen helden op na in zijn koninkrijk. Geen geloofshelden. Ze mogen door het geloof wel grote dingen doen. Maar het zijn geen helden. In zichzelf zijn ze zuchters. En Paulus die spreekt nog vaak ook in de wensende zin. Dat ik hem kenne, spreekt hij een wens uit. En de kracht van zijn opstanding. Filippenzen 3. Daar kom je diezelfde geest tegen. Van het zuchten, van het bedelen, van het missen. Van het, wat hij zegt, ik jag ernaar of dat ik het ook grijpen mocht. De Heer maakt gemeente van zijn kinderen geen grote mensen. Niet mensen die het hebben en niet mensen die het weten en die het altijd bezitten. En die altijd wel kunnen bidden en die altijd ook wel een belofte hebben en die altijd ook wel kunnen geloven. Je komt in de Bijbel bedelaars tegen. Zuchters die niet weten te bidden gelijk het behoort. En ik denk hoe meer onderwijs dat een mens krijgt, hoe meer hij geestelijk geoefend kan worden, hoe minder goed hij kan bidden. Ik stel me dat ook zo voor van de discipelen. Hè? Die vroegen dat ook een keer aan de Heer Jezus. Heere, leer gij ons bidden. Want die discipelen die hebben gehoord en gezien hoe de Heer Jezus bad. En die hebben tegen elkaar gezegd, jongens, hoor je dat? Hoor je dat, hoe onze meester bidt? Hoe afhankelijk, hoe kinderlijk, hoe vrijmoedig. Hoe hartelijk de gebeden van de Heer Jezus waren als hij in de gemeenschap met zijn vader was. Toen hebben die discipelen hun hoofden geschud en gezegd, nou wat is ons bidden dan nog? Wij weten niet te bidden gelijke boord als ik het vergelijk met het bidden van de Heer Jezus tot zijn vader. En daarom vroegen ze het. Leer gij ons bidden. En daarom leefde Paulus ook bij die gedachte. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Biddende, zuchtende mensen. Die ook niet altijd naar God bidden. Zo noemt Paulus dat in vers 26. In vers 27. Hij heeft het over de geest en ik kom daar straks nog wel op terug. Die naar God voor de heiligen bidt. Die naar God voor de heiligen bidt. Naar God, dat wil niet zeggen in de richting van God, tot God. Maar naar God, dat wil zeggen naar in de zin, zoals wij ook zeggen, het evangelie naar Lucas of naar Johannes. Volgens Lucas, naar de beschrijving van Johannes. Zoals Johannes dat op heeft geschreven. Nou, zo kun je ook bidden naar God. Volgens God, zoals God dat bidden noemt. Nou, Paulus zegt, wij weten dat niet vanuit onszelf. Wij kunnen niet naar God, volgens God bidden. Weet u dat ook, gemeente? Dat u niet kunt bidden zoals het behoort. En als u daarachter komt dat u niet kunt bidden zoals het behoort, wat werkt dat dan uit? En bedoel ik dit mee? Ik kom nog wel eens mensen tegen, en ik herken het ook vanuit mezelf wel, dat je zo vaak denkt, ach, kon ik nou maar eens echt bidden? Kon ik nou maar eens oprecht bidden? Kon ik nou maar eens hartelijk bidden? Ja, en dan? Zou de Heer dan, als het ware, verplicht zijn om te horen? Want nu heb ik eens echt gebeden. Nu heb ik met mijn hart gebeden. Ook in zo'n opmerking, gemeente, daar kan iets van werkheiligheid in liggen. En een grond zoeken in iets waar geen grond in ligt. Een grond in onze gebeden zoeken. In die meest innige, tere, hartelijke gebeden, dat je je hart voor de Heer uit mag storten, dat is natuurlijk aangenaam en dat werkt de geest ook wel. Maar daarin ligt de grond niet. Niet omdat ik gebeden heb, hoort God. De Heer hoort wel op het gebed, maar er ligt nooit een grond in ons gebed. En als wij nog zo denken, kon ik nou maar eens bidden. En dan kon ik nou maar eens echt dit en oprecht dat en hartelijk zus. Dan zoeken we het nog op de verkeerde plaats, want het ligt buiten ons. De Heer werkt wel in de weg van de gebeden. Hij hoort wel op de gebeden, maar niet om onze gebeden. En dat heeft Paulus ook moeten leren. En daardoor kreeg hij ook oog voor een voorbidder. Die voor hem bidt, kreeg hij oog voor de noodzakelijkheid van iemand die voor hem zou bidden. En dan zien we in dit gedeelte, gemeente, dat Paulus dan het werk en het gebed van de Heilige Geest noemt. De voorbidder. Die naar God voor de Heilige bidt. Er zijn, zo leert de Schrift ons dus, twee voorbidders. Wij kennen natuurlijk die woorden uit 1 Johannes bijvoorbeeld, waar de apostel Johannes zegt, in die wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, een voorbidder, Jezus Christus de rechtvaardige. Of een woord uit de Hebreeënbrief. Dat Jezus Christus altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Een voorspraak in de hemel. Maar nu heeft de Heer ook gezorgd voor een voorspraak op aarde. Juist in het hart van mensen die moeten ervaren, ik kan niet bidden, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. En die het met die oude dichter Guido Gezelle moet er nazeggen, juist als het gaat om het bidden van de Heer Jezus. Gij bad op een berg alleen. En ik, o Heere, vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga, waar ik ook sta, waarheen ik ook de ogen sla. En arm als ik, en is er geen die nood hebben en niet klagen kan. Die pijn hebben en niet gewagen kan, hoezeer of het doet. O, leer mij. Arme dwaas, hoe ik bidden moet. Is dat ook uw ervaring, gemeente? Dat je geen woorden kunt vinden. Dat je je hart niet zo kunt uitstorten voor de Heere zoals je nood eigenlijk wel is. Leer mij bidden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan wijst Paulus, gemeente, juist ook op die biddeloze bidders, op die trooster. Op die Heilige Geest. Die met onuitsprekelijke zuchtingen zucht, zo zegt apostel Paulus. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan kunnen we die geest van de gebeden op een aantal manieren werkzaam zien. De geest bidt voor, dat wil zeggen hij zegt het voor, dat kom je tegen in de Bijbel. Dat mensen de woorden door de Heilige Geest voorgezegd krijgen. Zoals een moeder dat bijvoorbeeld bij haar kleine kind doet. Dat je je kindertjes leert bidden. Ik ga slapen, ik ben moe en dat leer je elke avond bidden. En op een bepaald moment dan gaan ze woordjes meezingen, meezeggen. En zo leer je je kinderen ook op die manier bidden. Door het ze voor te zeggen. En het meest ontroerende voorbeeld, gemeente, vinden we toch wel ook aan het kruis. Waar de Heer Jezus Christus woorden uit de psalmen aanhaalt. Die hem als het ware voor worden gezegd. Uit psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bid de geest hem dat voor. Of aan het einde van zijn lijden. Uit psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat doet de Heilige Geest ook. De geest der genade en der gebeden die inwendig woorden geeft om te zuchten, om te bidden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. En hier gaat het echt om het bidden van de geest zelf. Die met onuitsprekelijke zuchtingen voor die heiligen naar God bidt. En wat bedoelt Paulus daarmee? En dan zijn we bij onze derde gedachte, het zuchten van Gods geest. De eerste was dus het zuchten van Gods schepping. Het tweede, het zuchten van Gods kerk. En wat bedoelt hij nou met dat zuchten van Gods geest? En met name dat woordje onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, dat woord onuitsprekelijke, dat komen we bij Paulus nog een keertje tegen. In ieder geval ook in 2 Korinthe 12, waar Paulus vertelt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel toe. Of dat in een visioen was, zegt hij, dat weet ik niet. Of het lichamelijk is geweest, ik weet het niet. Maar Paulus heeft de derde hemel gezien. En de derde hemel, jongens en meisjes, en wat is de eerste hemel? Dat is de blauwe lucht. De tweede hemel, dat is het heelal. Met de sterren en de planeten. En de derde hemel is in de schrift de hemelse heerlijkheid. Of met de woorden van vanochtend het paradijs. Waar God woont en de heilige engelen en de gezaligde kerk. Paulus is daar geweest, opgetrokken in de derde hemel. En wat zegt hij dan? Daar heb ik woorden gehoord die het de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Onuitsprekelijke woorden. Dat wil zeggen, hemelse woorden. En nu zegt Paulus hier dus, de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dat wil zeggen, met hemelse zuchtingen. Die genormeerd zijn aan de hemel. Naar God, volgens God. Zoals God wil dat er gebeden wordt, zo doet die geest dat. Op een hemelse wijze. Met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest bidt zelf voor ons. Hij heiligt het gebed, hij kort het gebed soms in. Hij maakt het zakelijk. Hij brengt het voor Gods troon, wat mensen nodig hebben of ook wat mensen niet nodig hebben. Hij neemt dingen uit het gebed weg. Of hij vormt de gebeden om. Maar hij maakt het tot een gebed wat aangenaam is, wat behagelijk is in Gods oog. Wat naar God is, volgens God. En die gebeden worden door de Heere altijd gehoord. En er kunnen wel eens gebeden zijn, gemeente, die recht tegen ons ingaan. Dat gold zeker in het geval van Paulus zo. Als we nog eens even teruggaan naar 2 Korinthe 12, waar hij dus dat visioen of die beschrijving geeft van dat hij in de hemel is geweest, dat hij onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het de mens niet geoorloofd zijn om die uit te spreken. Paulus is in de hemel geweest. Nou, wie kon hem dat nazeggen? onuitsprekelijke hemelse dingen gezien. En nou zou het zomaar kunnen gebeuren dat iemand die zo doorgeleid is, die zo geoefend is, die zo hoog staat, dat hij wel eens hoogmoedig kan worden. En dat kan gebeuren. Dat mensen die veel genade kennen, daarmee de lucht in gaan of zeggen te kennen. Dat dat van die hoge bomen worden. Die anderen op andere mensen neerkijken. Nou, Paulus zegt, om dat te voorkomen, dat ik mijzelf zou gaan verheffen vanwege die uitnemende openbaringen, dat ik zou denken dat ik wat ben, wat bijzonders ben, is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans die mij met vuisten slaan zou. En wat dat is geweest, gemeente, we weten het niet. Sommigen denken aan een scherpe doorn, lichamelijk gezien, dat Paulus bijvoorbeeld een oogafwijking had, waardoor hij heel slecht kon zien, zijn brieven zelf maar moeilijk kon schrijven. Dat schijnt zo te zijn, dat Paulus slechte ogen had. Dat zal hem ongetwijfeld gehinderd hebben, maar dat zal hier niet bedoeld worden met een scherpe doorn. Anderen denken aan een heel bijzondere zonde. Daar geeft Paulus ook geen blijk van dat hij last heeft gehad van een bepaalde koningszonde. Zoals bijvoorbeeld iemand als Simson. Calvijn die denkt eigenlijk meer aan datgene wat we bij Paulus in Romeinen 7 aantreffen. Het hele pakket eigenlijk van vleeselijkheid, van overblijvende zonden en zwakheden, waardoor hij daar klaagt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dat die engel des Satans is. De doorn in zijn vlees. Dat hij inderdaad vleeselijk is en verkocht onder de zonde. En dat hij daarover klaagt en dat hij de Heere bidt. Heere, neem toch dat weg. Want er zijn dagen dat ik niet uit de weg kan. Hoe moet ik nou als apostel zo mijn gang gaan als ik zo gehinderd word door die vleeselijkheid. Door die zondigheid. En Paulus die schrijft dan, en ik heb de Heere 3 maal gebeden opdat hij van mij zou wijken. 3 maal gebeden. Paulus doelt daarmee op een volheid. Hij heeft natuurlijk meer dan 3 keer gebeden, maar hij heeft gedurig gebeden. Heere, neem die engel des Satans weg. Neem die doorn uit mijn vlees weg, want het hindert mij zo. En terwijl Paulus zo geknield lag en aan de Heere vroeg, Heere, neem die doorn uit mijn vlees weg. Wilt u die engel des Satans wegnemen? Toen knielde daar een ander neer, naast Paulus. Namelijk de Heilige Geest. En die ging met hemelse zuchtingen voor Paulus bidden. En die zei, laat die doorn maar zitten. Want dat is nodig. Anders zou hij zich kunnen gaan verheffen. En laat die engel des Satans maar slaan. Opdat hij klein mag blijven. En van genade mag gaan leren leven. En dat heeft Paulus toen geleerd. Zijn gebed werd niet verhoord. Maar hij kreeg wel de woorden. Mijn genade is u genoeg. Daar moest Paulus van leven. Niet van zijn Paulusbekering, spreekwoordelijk, voor ons. Wie zou er niet als Paulus willen bekeerd zijn? Die de dag en de plaats kon aanwijzen dat de Heer hem stilzette. Is die nooit vergeten. Maar daar mocht Paulus niet op leunen. Hij mocht ook niet leunen op al zijn werk dat hij gedaan had. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Niet door die werken, zo zegt Paulus, opdat niemand roemen. Ook niet door het vele lijden dat Paulus heeft geleden vanwege het evangelie. Hij beschrijft het in 2 Korinthe 11. Zo vaak in de gevangenis gezeten, zo vaak gegezeld. Meer dan enig andere apostel heeft hij geleden. Maar ook dat is niet verdienstelijk. En dus ook niet door dat visioen of die hemelse gezichten. Mijn genade is u genoeg. Als arme zondaar En moest hij dus eenswillend worden met God. Die het beter vond om die doren in zijn vlees te laten. En die engel des Satans hem te laten slaan. Opdat hij als een missend mens met lege handen op zijn knieën van genade van het bloed van de gekruisigde Christus mocht gaan leven. En zo komen we dat meer tegen in de Bijbelgemeente, dat mensen wel bidden en heel indringend kunnen bidden, uit de nood kunnen bidden. Ik denk aan David bijvoorbeeld. Toen dat kindje geboren was uit het overspel met Bathseba. Toen heeft Nathan gezegd, ook zal het kind dat u geboren is de dood sterven. En David ging op zijn knieën. 7 dagen en 7 nachten bad hij voor dat jongske, zo staat er. Maar er was ook opnieuw die geest die naast David neerknielde. En die tegen de Heere zei, het is beter voor David dat dat kind sterft. Het is beter voor dat kindje. Want dat kindje dat zal uit een korte tijd van lijden voor eeuwig bij de Heere mogen zijn. Want David mag het daarna ook getuigen. Ik zal wel tot hem gaan, namelijk in de hemelse heerlijkheid. Maar hij zal tot mij niet wederkeren. Het is beter voor dat kindje, zo heeft de Geest gezegd, dat het sterft. Maar het is ook beter voor David. Het is beter voor de vijanden van David, omdat ze weten dat een kind van God niet goedkoop kan zondigen. En nu is dat kind natuurlijk geen kind van de rekening geweest, zo moet u dat niet zien. Maar het laat wel zien dat wie tegen een heilig God zondigt, daar de gevolgen van draagt. En David heeft het moeten ervaren dat de geest tegen hem in met onuitsprekelijke hemelse zuchtingen heeft gezucht. En het was voor het geloofsleven, voor het genadeleven van David beter dat hij deze les zou leren. En zo kan het zijn, gemeente, dat wij bidden om bepaalde dingen. En nou is het wel zo, dan moeten we onderscheid maken in geestelijke zaken en in tijdelijke zaken. Als het gaat om tijdelijke zaken, zoals eten en drinken en gezondheid en al die dingen, dan moeten we altijd maar bedenken dat we daarin de Heere vrij moeten laten. Dat we dan moeten bidden, Heere, uw wil geschieden. Dan gaat het om een stuk voorzienigheid. Die niet alleen over gezondheid gaat, maar ook over ziekte. Maar als het gaat om geestelijke zaken, dan mag je als het ware de voet tussen de deur zetten. Dat zeiden de mensen vroeger wel eens, jongens en meisjes. Als je nou bidt om een nieuw hart, als je nou bidt om genade van God, zet je klomp dan maar tussen de deur. En wat bedoelden de mensen daarmee? Nou, daar wezen ze op. Bijvoorbeeld een straatverkoper, een marskramer, zo heette dat. Die kwam dan met allerlei spulletjes langs de deuren. Met lakens of met bestek of iets dergelijks. En dat probeerde hij te verkopen aan de huisvrouwen. En nou ja, hij ging de deuren langs en hij belde aan. En dan had zo'n vrouw niks nodig. En die wilde de deur alweer dicht doen. Maar dan zette die man zijn klomp tussen de deur, zodat ze de deur niet dicht kon doen. En hij ging aanhouden, maar heb u dit echt niet nodig en heb u dat echt niet nodig? Nou, zo zeiden de oude mensen vroeger, als je nou bij de Heere gaat bedelen, gaat aankloppen om een nieuw hart en om genade en om vergeving, dan hoef je de Heere niet vrij te laten. Zoals het wel is bij gezondheid en bij al die andere dingen. Maar als het gaat om genade, zet dan je klomp maar tussen de deur. Houd aan. Want dan mag je de Heere houden aan zijn woord. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Als het je om genade te doen mag zijn, dan mag je de Heere wijzen op zijn woord. Die geest, die bidt dan met je mee, met onuitsprekelijke zuchtingen. Al kan er wel iemand zijn die de vraag heeft, ja maar hier staat terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En Paulus heeft het hier in dit gedeelte over wij die de eerstelingen des geestes hebben. Maar dat durf ik zo niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik bekeerd ben. Ik durf niet te zeggen dat ik een heilige ben in het spraakgebruik van de apostel Paulus. Mag deze tekst dan wel voor mij gelden? Nou, dat kan zo zijn, gemeente, dat u daar nog buiten staat. Dat u inderdaad geen ware gelovige bent. Dat u nog steeds zonder God en zonder hoop in de wereld bent. En dan inderdaad, dan is dit woord er ook niet in eerste instantie voor u of voor jou. Dan ligt er juist nog weer een ernstige waarschuwing in. Als je nog zonder God leeft, als je nog onbekeerd bent. Als je de Heer Jezus Christus niet kent als borg voor je ziel. Dan betekent dat niet alleen dat je niet goed kunt bidden, maar dan heb je ook geen voorbidder. En wat is het dan nodig? Dat je de Heere zoekt, dat je een nieuw hart krijgt. Dat je naar Hem hoort. Dat je Hem zoekt nu Hij te vinden is en Hem aanroept nu Hij nabij is. Dat je de tijd niet voorbij laat gaan, maar dat je net als die moordenaar aan het kruis de gelegenheid gebruikt. Nu hij nog dichtbij is. Nu hij in het gewaad van het woord nog onder ons is. Maar voor een ieder die iets van die moordenaar en van zijn worstelingen kent. Voor iedereen die iets van de worstelingen van die tollenaar kent. En van de Canaanese vrouw. En van de hoofdman over 100 in Capernaum. Vanuit die onwaardigheid. Vanuit dat verlangen om God te mogen kennen. Vanuit het besef van je zonde en schuld aanklopt bij die zaligmaker. Als je dan niet weet te bidden gelijk het behoort. Als je dan soms niet verder komt dan zuchten. Wat mag het dan een troost zijn dat er een voorspraak is. Niet alleen aan de rechterhand van de Vader. Maar dat er ook een geest is. Die je gebeden heiligt, die je gebeden zuivert. Terwijl mijn beste gebeden met zonde bevlekt zijn. Zuivert de geest die gebeden. Bid hij naar God, volgens God. En zo mag Gods kerk ook meer oog krijgen voor de persoon van de Heilige Geest. Daar komt in het geestelijke leven, gemeente, steeds meer plaats voor. Die geest die wel de stille werker op de achtergrond genoemd wordt. Die wel als eerste gaat werken in een mensenhart. Maar zich dus als laatste doet kennen. Door middel van zo'n tekst als deze. Door middel van je eigen biddeloosheid in te leven. Mag er oog komen voor de noodzakelijkheid van de geest. Ook als voorbidder. En dan gaat die oude psalm steeds meer waarde krijgen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand aan leidsman strekken. De hulp en de genade van die geest juist ook bij het bidden. Die je niet alleen overtuigt van zonde. Die niet alleen je hart overbuigt zodat je God gelijk gaat geven in zijn vonnis. Die je niet alleen naar de voeten van het kruis brengt. Die niet alleen je woorden geeft om te bidden. Maar die ook je doet beseffen dat zijn gebed zo nodig is. Dat het zo nodig is dat hij met hemelse zuchtingen voor je bidt. Dat hij het voor je opneemt. Ook bij God de Vader. En dat hij zijn gebeden aan de troon der genade brengt. Die geest is zo noodzakelijk. Die geest die naar God voor de heilige bidt. En die maakt dat ik ook bij dat zuchten en dat stamelen van het gebed. Toch ook met vrijmoedigheid tot God mag naderen. In de hoop, in de verwachting. Dat die heilige geest die gebeden zuivert en heiligt. En brengt op de plaats waar ze moeten zijn. voor de troon van God. Amen.